A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alleen met kwaliteit en een beetje aandacht lukt het altijd om mensen aan het lachen te maken en een geweldige tijd te bezorgen. Als ik van tevoren wist dat ik nergens kon slapen, uiteindelijk was het altijd s'avonds wel raak ergens. Ik had natuurlijk kokszaad, het was helemaal gekookte ballen had ik, jongen. Dat was echt omelet geworden. Er ging helemaal niks meer uitkomen, helemaal nooit meer.
Dus je ging eigenlijk vis bakken om bij een vrouw in bed te komen?
Nou, als je zo zegt, ja, misschien was dat wel zo. Een beetje veel eten, af en toe voel ik me opgeblazen.
Ja, maar dat zie je niet aan je, dat scheelt.
Fluim dat pitje zo, weg zo. En vlak langs hoor, links en rechts.
Nee, rondom, je zit in een olijvenpit naar je schoonvader te spuren.
Welkom bij Even Relativeren, de podcast. En deze keer met mijn kleine vriend, Herman den Blijker.
Een afgeval, heb je dat niet gezien, joh?
Ja, ik wilde het niet zeggen. Want ik denk
nee, ik ben niet ziek of zo. Maar nee. Heel bewust.
Maar je ziet er gezond uit. Maar dat komt ook omdat je gewoon een vestje aan hebt wat een beetje afkleedt, toch?
Begin je gelijk zo op de maandagochtend? Ik heb het wel heel bewust aangedaan, want ik denk, ik weet niet die camera stand. Maar als die richting on profiel op mijn buik staat, voel ik mezelf altijd wel een soort van uitgezakte gehaktbal. Maar dan moet ik wel aan doen, want die kleine die is natuurlijk 12 jaar. Die moet natuurlijk volgens als heel oud worden met hem.
Ja, precies.
Dus die is een beetje in training. Weer begonnen sinds een jaar.
En wat doe je dan? Wat voor sport doe jij?
Nou, het is niet wat voor sport.
Ja, kijk, nee, maar jij helemaal...
Ik ben ooit begonnen.
Ga je dan op zo'n fiets zitten? Kijk. Ja, maar dat zou ik wel eens willen zien, ouwe.
Ik kan niet eens fietsen, man.
Nee, dat dacht ik
ook. Ik vroeger op de poer al gelijk toen ik 14 was. Ik ken niet eens hoe het werkt. Misschien is dat ook wel dat ik mijn zoon niet laat fietsen daar zo thuis in Rotterdam. Maar goed, dat is een ander van. Nee, ik ga sporten. Op een gegeven moment was ik 155 kilo. Weet je hoeveel dat is? 155.
Dat is wel veel. Je bent een grote vent ook.
Dat is zoiets. Dat was allemaal echt moeilijk en lopen. Op een gegeven moment, als je dan een jongen bent, dan is het niet zo erg. Mm-hmm. Ik ben tot mijn 25ste ben ik redelijk 80 kilo geweest.
Ja?
Ja.
En toen was je zo lang al als dat je nu bent?
Ja, was een soort draadnageltje. Toen ik 10 was, 11, kon je echt mijn ruggengraatje, kon je zo die bobbeltjes zien en mijn schouderblad erachter, een soort anorexia had ik.
Ja.
Maar dat is helemaal uiteindelijk veranderd.
Ja.
Later, en toen ik eigenlijk vol die horeca ging en toen ben ik gaan groeien. Was heel de dag lekker, gewoon alles voorhanden natuurlijk. Proeven of vette vlees, die vis en vis. Nou, maar het was niet zozeer de hoeveelheid was dat en de combinaties.
Ja.
En 155, nou dan ben je dan een tijdje. Toen sla je heel lang over. En dan in Rotterdam kwam ik daar in 93 mijn eerste winkeltje. Mijn eerste winkeltje was op Scheveningen eigenlijk.
Ja.
Was ik 24. Viszaakje, dat was erg leuk. Niet zo lang volgehouden.
Hoezo niet?
Ja, nou dat was grappig. Ik begon in Den Haag. Den Haag, op de Javastraat, bij Bontje. En Bontje was een beroemde familie in Den Haag. Ze hadden judoscholen, die oude was van de Budobond.
Ja.
En karate en van alles. De zesde dan ook, heel klein, stevig baas, jongen. Echt ongelooflijk. En die zoon, die begon die had eigenlijk met zijn broer, hadden ze de sperripstent in de Javastraat. Nou, daar heb ik het echt serieus. Ik vind het helemaal niet leuk om te zeggen, want uiteindelijk is dat natuurlijk ongeveer... Ik denk 45 jaar geleden.
Ja.
Helaas pindakaas. Maar dat was zo. En die hadden eigenlijk... die Hans Bontje, die had Afrika... In Afrika had de judo-school opgezet. Ja. Op een gegeven moment, als ik goed vertel.
Ja.
En de zoon van Ad... Ad, de zoon van...
Ja.
Bontje. Die begon met zijn vader... een visrestaurant zoals ze in Parijs hadden. En ik kwam uit Rotterdam. Want ik kwam van de Wena en toen uit Schiedam van Kranduk. En de Kranduk en La Villette niet. Maar ik had verkering op een gegeven moment met mijn meisje in Den Haag.
Ja.
En die nam mij uit.
En waar had je die ontmoet, die verkering?
Ja, bij een zeilschooltje in Krektoetswetter in Friesland. Ja, dat was, ik ga ook niet vertellen hoe dat ontstaan is.
Jawel, man. Hoe kom jij nou bij een zeilschooltje in Friesland uit?
Ja, ik was depressief en ik moest op vakantie. Nee, dat gewoon, ja, zeilen. Ik vond het water altijd hartstikke leuk. Dus ik wilde leren zeilen. Dat was dan leuk in Friesland. Krektoetswetter, zeg. In de kleine valkies. Met zo'n gat van zeiltje, jongen. Dat vond ik helemaal geweldig.
Ja.
Maar mijn eerste verkering, daar liep ik helemaal fout af natuurlijk.
Maar wat,
hoe, ja, dat was bij Jetske Knossen was dat. Oh, ik hoop nooit dat dit daar over de in het bootje genomen wordt. Daar, Jetske Knossen, echt zeilen, weet je wel. Zeilen, helemaal zo'n mager ventje in zo'n bootje. En helemaal van die grote Friese dames zo helemaal. Ik denk, ja, dat moet even wat worden natuurlijk van de weken daar. En uiteindelijk, jongen, ik krijg het van elkaar. Wat is dit hier? Ik krijg het van elkaar dat ik met eruit ga.
Ja.
Dus zo'n bootje, zo'n eilandje.
Wat was je eerste move dan?
Ja, nou, mijn eerste move was, ik moet er alleen een bootje krijgen, niet in een groep natuurlijk.
Ja.
Nou, dat lukte, in een bootje krijgen, niet in een groep. En dan wij s'avonds een beetje zo naar
en toen kon je al zeilen, of je met gevaar, ja, op, ja, gevaar van haar leven.
Ja, en van haar leven natuurlijk.
Ja, ik wou net zeggen.
Ik denk heel gek, want ik wist dat het in de wind moest liggen, dat bootje. En dan dat gaffertje omhoog en dan moest je hem even ergens anders opsturen. En dan klapte die naar voren. En dan ging die. Maar ik moest wel de goede kant nog opgaan. Dus dat ik had eerst een weekje getest.
Ja.
En had ik redelijk in de gaten. Dus wij op zo'n eilandje. En ik ga mee naar de buiten. Zo een beetje zo lopen. Soms ondergangen. Zo heel romantisch natuurlijk. Jetske Knossen, jongen.
Jetske Knossen?
Jetske Knossen. Nou, je kan raden hoe dat eruit ziet natuurlijk.
En, nou, in Friesland. Maar was zij Fries? Of was
ja, volgens Fries.
Oké, okay, maar je hebt in Friesland hele mooie meiden, hè?
Ja, nou, dat vond ik toen ook. Maar de situatie, dat is de eerste move. Want dat is een hele lange inleiding natuurlijk.
Ja, ja.
Dus ik denk, nou, ik ga het gewoon helemaal volgen. Ik ga het voor elkaar krijgen.
Ja.
En ik ga zo zitten in de pace. Zit ik in zo'n koeienvlaai. Heel die avond naar de kloten. Ik teruglopen bij daar moesten. Dat was deze move.
Jij gaat een romantische wandeling maken. Ik ga even zitten. Ja, weet je, ga lekker even
zo,
maken.
We hadden een dingetje bij. Toen al een glaasje rosé en zo.
Toen al
een picknick in die weilanden. Die koeien erbij. Maar ik ga midden in zo'n goede, verse, ja, plat zitten.
Even. Had je een witte linnen broek aan ook toevallig?
Nou, bijna helemaal geen broek, want er waren natuurlijk heel veel plannen. Ik denk, er moet niet te veel mee hangen natuurlijk. Nee. Ja, dat was echt vergaat. Jetske Knossen in de stront zat ik toen.
Oké, tot zover Jetske Knossen.
Toen naar Den Haag. En toen, mijn eerste zaak, toen werkte ik daar. Dus ik dacht, nou, ik ga een beetje daar sperrips eten. Want
maar wat was nou de connectie tussen Jetske Knossen en Den Haag dan?
Nou, dat vriendinnetje had ik op het zeilen geleerd. En Jetske Knossen was daar eerst. En toen had het andere vriendinnetje uit Den Haag daar naartoe. Dus dat was eigenlijk.
Oké, dat was een vriendinnet van Jetske Knossen die jou.
Ja, zoiets.
Je moet er een keer een boek over schrijven.
Nee, dat
Jetske
niet,
Knossen
dat
en de koeienvlaai.
Dat verkoopt helemaal niet. Nou, uiteindelijk beland ik. Want ik denk, nou, ik ben natuurlijk verkeerd met een meisje. Dat woont in Den Haag. Dat vind ik hartstikke leuk en gezellig. En dan, dus als ik hier gewerkt, kan ik natuurlijk bij haar wonen.
Ja.
Ik denk, nou, dat wordt dan gezellig.
Mm-hmm.
Nou, uiteindelijk werd het ook heel gezellig. Maar dat groeide allemaal uit tot allemaal. Maar het begon over het gewicht natuurlijk.
Ja.
En dat heb ik even een tijdje in Den Haag gezeten. Mijn eerste winkeltje was 24, was ook in Den Haag.
Ja.
Dat was echt leuk, Boldies. Dat was een leuk ding. Nou, toen weer terug Rotterdam in. En toen mijn eerste winkeltje in 93. Daar kwam ik aan met 155 kilo. Op de eendagsweg, zeg maar, nummer 9.
Want in Den Haag is het eigenlijk begonnen. Je begon gewoon met je vingers in die pannen te roeren. En,
nou, door mijn capuchonis was het wel in Den Haag begonnen. Want ik was altijd, als je die keukens ingaat, dan ben je een soort leerling en dan ga je van onderaf beginnen, weet je wel.
Ja.
Dat is hartstikke leuk. En ik vond die horeca heel leuk. Dus ik werkte me echt de laatste. En het ging ook makkelijk, want het was altijd leuk. Het was gezellig. Het was veel te eten. En er waren leuke klanten, altijd open keukens. Leuke bazen gehad, leuke zaken gehad. En toen zat ik met dat meisje aan tafel. En die kerel zegt, jij komt toch uit Rotterdam? Dan heb je toch in die zaak gewerkt. Dan kan je toch wat vissenbakje gaan, een visrestaurantje beginnen. En wil je dan de chef zijn daar?
Ja.
Ik denk, wacht even, dat is lekker slim. Tuurlijk wil ik chef zijn, natuurlijk kan ik dat. Maar ik kan natuurlijk eigenlijk alleen maar slaatjes gemaakt, aardappels geschild, asperges geschild, visjes schoongemaakt. Er is helemaal niet zo big deal in die kachel gezeten natuurlijk, met kwietzonnetjes en temperatuurtjes en combinatietjes, helemaal niks natuurlijk.
Nee.
Maar ik dacht, wacht even, ik vind haar res. De lages, ik kan dan bij haar blijven slapen, denk ik.
En ja, dus je gaat je eigen vis bakken om bij een vrouw in bed te komen?
Nou, als je zo zegt, ja, misschien was dat wel zo.
Ja.
Veel omwegen. Maar dat lukte dus. Tenminste, die visbakken ook en de rest ook. Maar uiteindelijk begon dat daar. En daar begon eigenlijk best wel. Toen ben ik Ja, wel een vraag allemaal zo'n antwoord dan opwekt. Hè? Dan eigenlijk ben ik daar begonnen.
Ja, ik wist al, ik ken natuurlijk Herman, elkaar privé. Ik wist al bij deze podcast, dat gaat waarschijnlijk van hot naar her.
Is wel grappig, want het blijft natuurlijk, die draad is zo, ik moet er inlullen en niet ernaast, hè? Want het zit een beetje in de weg hier zo.
Herman kan ook niet zo heel goed stilzitten. Ik was benieuwd of hij het een uur ging volhouden. Maar het gaat hartstikke goed, Herman. Als je echt off the grid gaat, dan zeg ik, hey, Herman, we moeten terug naar het begin van het verhaal. Maar
ben je dan opeens iemand die dan het kan volgen allemaal?
Ik volg jou heel goed, maar ja, ik ken jouw taal. Ik leer jou. Ik ken jou gewoon al een beetje. Maar voor de mensen die Herman kwijt zijn. Renske Knot.
Hij is ook de boel. Jetske Knos. Nou, ik hoop echt nooit dat ze dit ziet. Want ik krijg natuurlijk gelijkheid. Ingezonden brieven, mailtjes, allemaal. Social media.
Jesse Knot. We gaan even terug naar het overgewicht. Het vele eten. Want je had eigenlijk gewoon door. Ja. Je was altijd een slanke kerel.
Ja, maar ik vond het ook hartstikke leuk. Iedere keer overal. Kijk. Ik ben nooit ergens heel veel thuis geweest. Dat was altijd buiten. Altijd overal te eten. Je ging overal kijken. Op een gegeven moment bedacht ik van... ik kan helemaal niet koken. Dat was in Den Haag ook van... hoe kan het nou? Vorige week gingen die tongetjes nog helemaal gezellig. En nu is het zo. En in plaats
van... Had je niet aangeboren talenten om te koken?
Nee, natuurlijk niet, joh. Nee? Niet. Op een gegeven moment, als je simpel nadenkt... weet je waarom dingen lukken en niet lukken in die keuken. Het was per definitie was het heel gezellig. Want ik was vroeg het huis uit.
Mm-hmm.
En dan kom je ergens een beetje op straat te lopen. Vriendjes, vriendinnetjes, hier en daar slapen. Af en toe nog naar huis. En dan zei mijn moeder van... oh jongen, het is toch geen hotel hier zo?
Ja, ja, ja.
Denk ze misschien ook wel maar aan. Maar dat was zo in die periode. En thuis dat werkte zo. En dan op straat. En dan moest je toch werken. Of je ging,
had jij nog broers en zussen eigenlijk?
Drie zussen.
Je hebt drie zussen?
Jij zorgt dat ik gewoon van hak tot tak gaat, hè?
Ja, ja, ik weet het. Ja, excuses.
Dus...
we komen dadelijk bij je zus. We gaan nog even terug naar...
Is misschien, dan moet ik heel hard lullen om daar niet te komen. Maar dat geeft niet. Er zit niks verborgen zo, maar dat gaat goed aan.
Okay.
En dan was bij de Van der Valk. Plaswijk, Rob van der Valk, naartoe. En dat was altijd leuk. Het was altijd gezellig te eten. Dat het s'avonds was, dat was hard werken. Dat was voor 2,50 gulden per uur werkte het natuurlijk helemaal als nazis.
2,50 gulden per uur?
Ja, en dan gingen we daar dan een beetje tip verdelen. Maar was elke dag wel biefstuk en friet. En dat had ik nooit zo vaak meegemaakt. Daar begon het eigenlijk.
Ja.
Dat is nog voor Den Haag, hè?
Ja, ja, ja.
Daar was begin, want je zegt natuurtalent. Daarna is begonnen. En op een gegeven moment ga je verder. Vond ik het leuk, vond ik het sociale leuk in die horeca. En dan ga je merken, als je dan die keuken inkomt. Ik begon eigenlijk met een gepikt jasje van mijn vader en een overhemd. Begon ik in Plaswijk. Dat was altijd geweldig, jongens. Ongelooflijk, dat zat thuis. Altijd ramvol.
Bizar dat je daar nu in de buurt woont ook.
Ja, dat is wel gek.
Wat begon
Plaswijk
is.
Weg.
Ja.
Maar de affectie met Van der Valk is nog steeds wel, hè?
Ja.
En op een gegeven moment zei die keuken en dan gaan de dingen wel of niet goed. Vind je het lekker of niet lekker? Nou, dan ga je in de volgende zaakje. Nou, dan merk je op een gegeven moment dat is ineens nog steeds de vraag te maken: had je natuurtalent? Maar op een gegeven moment met simpel nadenken. Alleen met kwaliteit en een beetje aandacht lukt het altijd om mensen gewoon aan het lachen te maken en een geweldige tijd te bezorgen.
Ja, want het is meer dan alleen koken natuurlijk. Als je
het is veel meer. Ja. Wij dachten vroeger natuurlijk, en al die kokkies dachten vroeger een bepaalde periode van... ja, als ik er maar volg, als ze in die keuken gaan, ik leg lekker op het bord, dan ben ik de belangrijkste.
Mm-hmm.
Is niet zo. Het is daadwerkelijk, het moet ondersteunend zijn eigenlijk om waarom jij gaat eten. Maar het is tegenwoordig visueel om je heen moet het allemaal heel anders in elkaar zitten. En je mag ervan uitgaan natuurlijk dat het standaard boven het gemiddelde is. Want je proeft wel als iets heel bagger is of niet leuk, niet lekker is. En dan, als het lukt in die keuken en het komt lekker op het bord... en een goed stuk gerijpt vlees, mooie groentes, dik in het seizoen. Op dat moment het beste, weet je wel.
En je legt het goed uit.
En ja, in de combinatie. Ja. En dan is het altijd meestal lekker.
Ja.
Dan kan je iets asperges lekker vinden of niet. Of je alleen maar vis eten. Maar als je dikke tarbot in het seizoen hebt, lekker goed, niet ergens... ja, niet echt droog, dat die eiwitten gesprongen zijn, zeg maar.
Mm.
Maar lekker zalvig zo, een beetje gladjes in je mond uit elkaar drukt, dan eet je een dikke vis.
Ja.
Maar eet jij die vis niet in het seizoen, het is mager en het is een kuitziek. Weet je wel, al die kracht van die beesten gaan naar die kleine eitjes. Ja, dat is net zwart als die tafel.
Ja.
Ja, maar op dat moment...
Maar daar ligt jouw passie. jouw passie ligt bij die dingen die bij het seizoen horen, die op dat moment perfect zijn.
Ja, maar dat is het makkelijkst. Dat is het makkelijkst.
Ja.
Dan lukt het bijna altijd.
Mm.
Want als je weet wat dan hitte doet, wanneer je zorgt dat die eiwitten breken, of wanneer dat ze niet breken, of ja, de begeleiding. Vet draagt natuurlijk heel lang smaak. Dus welke olie, wat voor boter, hoeveelheid, weet je. Op een gegeven moment is het gewoon een beetje op dat sommetje van. En dan lukt het in de basis.
Tuurlijk, nou, zitten meters in. Maar denk je dat alle iedere klaplul, als die genoeg kookt, goed kan gaan koken? Of denk je dat je er toch wel een beetje feeling voor moet hebben?
Nou, inmiddels ook wel geleerd dat er heel veel mensen zijn die eten gewoon om dat lichaam maar bezig te houden. Wat erin gaat, interesseert ze niet. Vinden ze ook helemaal niks lekker. Nou, ik heb ook helemaal niks met die mensen, zeg maar.
Nee.
Maar die mensen zijn er. Maar inderdaad, wat jij zegt, iedereen die een beetje voor zichzelf moet zorgen en die het eten leuk vindt, kan met heel weinig middelen ongelooflijk lekker eten. En dat kan zeker. Het wordt een beetje moeilijk gemaakt door de massaproductie van heel veel dingen natuurlijk. Waardoor het ook niet gaat smaken en alleen kleur heeft. En ook niet meer weet welk seizoen het is. Want je ziet nog steeds overal met kerstmis de aardbeien en de frambozentaart. Dat is een beetje raar.
Ja, dat en, past er gewoon niet bij op dat moment.
Nee, is raar. Klopt niet. Natuurlijk dus. Uit de kas of koude grond of weet je wel, dat soort dingen gaat dan later wel spelen. Maar in principe kan iedereen gewoon... Het is, koken is heel makkelijk en leuk en heel sociaal en lekker.
Maar wat maakt het voor jou het leukst? Waarom is dit jouw werk? Waarom is dit je passie? Waarom... Kan je uren over lullen?
Nou, dat kwam eigenlijk door ervaringen daarna. Maar de noodzaak in het begin om niet op straat te eindigen en onderdak te hebben en geld te verdienen, was de horeca.
Maar was er geen andere optie destijds?
Nee.
Want je zegt op straat eindigen. Had je het idee zonder koken eindig ik op
nee,
straat?
Nee, dat was helemaal nooit bedacht. Ik ga koken, dus dat is wel de oplossing. Dat is gewoon zo gekomen. Ik denk eigenlijk... Als ik eraan terugdenk, jij stelt die vraag, dan moet ik gaan denken. En dan is het op dat moment, was dat de juiste keuze. Niet bedacht, maar dat was zo. Er gingen vriendjes met Van de Valk werken. En dat was leuk. En zo, altijd goed te eten, dit en dan. En van het een kwam het ander. En dan kon je de meisje of jongen, dan sliep je weer s'avonds. En dat was helemaal... En uiteindelijk vind je uit dat het leuk is en dat sociale is.
Ja.
Maar jij, wat was je vraag nou?
Nou ja, jij zegt op een gegeven moment... Ja, ik ben gaan koken omdat ik niet op straat wilde belanden. Ja, was dat de enige, ja, dat de enige optie? Of heb je ooit nog aan andere dingen gekeken?
Nee, dat was zo. Weet je wel, nu ook. Dat is van het een komt het ander. Ik heb nooit bedacht om op 30 titels op tv te gaan doen. Dat lekker is om tv te doen.
Nee,
dat het goed is om 15 titels in boeken te doen. Of ook niet, weet je wel. Dat kwam zo en dat liep zo. En dan ging je naar links, ging er rechts wat niet... ging er wat af en ging er rechts, ging er links wat af. En alles wat je deed, deed je in ieder geval met overgave. Dat had altijd wel een soort van ja, een resultaat.
Mm-hmm.
Dus het liep eigenlijk, ben ik er wel heel makkelijk doorheen gelopen. Het was niet een keuze van, oké, ga ik dan de zaal op de kennings? Ik heb 6 klassen lagere school, ik ben 14 jaar. Ik moet vanavond ergens slapen. Dat was nooit zo. Ook als ik van tevoren wist dat ik nergens kon slapen. Uiteindelijk was het altijd s'avonds wel raak ergens.
Ja.
Ik maakte me daar nooit zo druk om. En zo ook niet... in die keuzes van die horeca.
Nee, je staat onbevangen in het leven.
Ja.
En je hebt eigenlijk vanuit je passie, dus het koken, dat is op een gegeven moment je passie geworden. Daar heb je alles uitgehaald. Want je bent, je hebt allemaal succesvolle zaken gehad. Je televisiewerk is altijd gekoppeld geweest aan die passie. Je boeken zijn gekoppeld aan die passie. Dus je hebt wel echt alles eruit gehaald. Voel je dat ook zo? Als
ja,
je
maar niet zo van, dat heb ik goed bedacht. Ik heb precies dat pad gevolgd. Het is allemaal links en rechts op je afgekomen.
Ja, maar ik denk juist daarom dat het gelukt is.
Ja, je stond er ook voor open waarschijnlijk.
Precies, ja.
Niet.
Je staat er voor open, maar je bent ook niet geforceerd bezig geweest van... oh, dit moet nu slagen. Je hebt gewoon gedaan wat je leuk vond.
Ik ben niet gehinderd geweest door enige vorm van kennis daarin natuurlijk.
Nee.
Om dat op een of andere manier te volgen. Dus het kwam zoals het kwam en dat is gebruik gemaakt van.
Ja.
En nog steeds is dat eigenlijk met alles een beetje zo.
Mm-hmm.
Min of meer.
Ja.
Waar ga je zitten? Op welke plek? Waarom zijn die zaken op die manier daar ontstaan? En met wie? Weet je, dat was allemaal op dat moment hoe ik bij mijn meisje ben gekomen waar ik 20 jaar mee getrouwd ben. Was op dezelfde manier.
Ja, want dat vind ik eigenlijk wel een heel leuk verhaal. Ik ken Jacques natuurlijk ook goed. Je vrouw echt een fantastisch mens. Je zoon natuurlijk ook, Mats. Maar zij heeft maar eens een korte versie verteld van hoe jullie elkaar ontmoet. En daar was je ook vrij resoluut. Hè? Want kan je nog eens uitleggen hoe dat ging? Want je bent inmiddels 20 jaar getrouwd en nog steeds gelukkig. Hoe was dat moment?
Nou, het was zo op het moment dat je dan heel vroeg voor jezelf... Ik dacht altijd van voor mijn 30ste ga ik... Dus dat is een heel lang aanloop tot het antwoord. Hè?
Ja.
Weer, wederom. Godverdorie, hoe lang hebben we nog, jongen? Het valt mij. Maar in ieder geval, ik word zelf ook gek van mijn hoofd af en toe.
Lekker, man. Ben je gewoon blijven ademen.
Waar ging ik naar toe?
Dan moet ik dus jou, Jacques.
Dat begrijp ik, dat weet ik, maar de manier waarop.
Maak hem heel concreet.
Nou ja, als ik dan direct daarop antwoord moet geven.
Ja.
Dat was eigenlijk... Ik wilde eigenlijk vertellen dat in mijn hele... ideeën naar het werk, het leven, het koken, het nam zoals het kwam. Maar had je wel een voorkeur voor bepaalde types af en toe.
Ja.
En ik had altijd wel de dames gezellig, leuk. Maar ik was er ook wel van overtuigd dat het niet één was.
Nee.
Er waren altijd wel wat meer. En ook leuk. En de een was het praten. De andere keer liep je er niet mee voor lul. En de andere keer zat je er leuk mee op het strand. En...
Maar in die tijd was je nog een beetje... Voor Jacques was je een beetje een rockjager.
Nou ja, ook niet. Het kwam zoals het kwam. En er kwamen er op een gegeven moment genoeg. En van links en rechts, van boven naar beneden. En dat waren allemaal kleuren en geuren en typetjes. Maar nooit een type zoals Jacques.
Nee.
Nooit.
Nee.
En uiteindelijk dacht ik, hoe kan het nou dat ik dan dit wel zo direct gedaan heb? Want waar doelde je op? Daar wilde je antwoord op hebben. En we hadden op een gegeven moment, de 93 had ik de Engel. En dan gingen we een soort, in Rotterdam had je de verffabriek, Hilsberg.
Mm-hmm.
Hoe heet dat ding nou? Dat waren allemaal shopping shops. Dat waren allemaal kleine ondernemers die iets verkochten. Wat te maken had met huizen inrichten, met van alles aan. Die ruimte, dat waren drie eigenaren. Beneden was een hele grote ruimte daar. En dat deden wij inloopdinees voor 150 man. Een hele lange tafel. En ik kon iedereen aanschuiven. En dat was 35 gulden toen de tijd. Drie gangen. Nou, en dat was elke zondag. En dat faciliteerden we eigenlijk van restaurant De Engel uit. Dus allemaal inpakken, daar naartoe en daar nog een beetje wat in de koeling. Nou, zaterdag begon het allemaal. En dat bouwden ze op. En
want De Engel was toen al van jou?
In 93, ja.
Ja, voor de mensen die het niet kennen, Rotterdam, De Engel, heel bekend restaurant, was volgens mij ook wel gewoon toch steeds jouw mooiste tijd misschien wel geweest.
Nou, het kwam ook op dat moment was het niet bedacht. Ik wilde daar wel een restaurant hebben en we kwamen eigenlijk uit de Wit Pianozaken tijd, weet je wel? Dat de mensen achter je tafel, links en rechts. En
het hele chique dineren. Ja.
Daar werd men wel een beetje moe. Ik dacht maar, wat we daar wel van geleerd hebben, dat er heel veel mensen in aanraking zijn gekomen met een bepaalde kwaliteit in die keuken.
Ja.
Ik denk, ik kan die kwaliteit, kan ik ook gaan geven met andere overhead, dus goedkoper. Dus op dat moment zijn wij begonnen, restaurant De Engel. Nou ja, dat had niet zozeer... Ja, het was toen echt... Ik krijg het nooit meer van elkaar. Maar die inrichting was 35.000 gulden.
Ja.
Ik heb er nou nog niet een taal in de stoel. Een paar...
Ja, precies.
Ongelooflijk. Maar in ieder geval, dat was zo samengesteld in die periode. Op dat moment, dat liep ook gewoon zo. Dat was precies op tijd. Mensen voelden zich zo... lekker. Ik weet nou nog niet hoe ik erbij kwam dat ik daar 150 mensen op mijn avond ging te eten geven, terwijl er maar 68 stoeltjes stonden.
Ja.
Van voor naar achter, links en rechts. Dat zaakje was precies op het moment goed nodig in Rotterdam, denk ik.
Precies, ja. Ja. Was behoefte aan, timing perfect. Ja,
echt geweldig. Nou, zondag was wat minder, dus we deden bij de inloopdinees daar zo. En de Kitchen Kunst, Kunst en Kitsch was dat.
Kunst en Kitsch, ja.
Ja, dat was dat.
Ja, ja, ik weet wat je bedoelt.
Waar waren drie eigenaren die deden dat en die zijn ook, dat willen wij ook wel gebruik van maken. Doe jij dat, faciliteren wij het een en ander en dan houden we het zo een beetje in de gaten. Dus ik lag daar met mijn 155 kilo op zo'n Javaans hemelbed tot iedereen uitgewerkt was. Met een bak koffie, een beetje gedaan en een dik sigaar in mijn hoofd.
En jij had daar de catering achteren. Verzorgd.
En ik dacht die catering. Ja. In de aanloop daar naartoe, het zou om 3 uur beginnen geloof ik en dat was om 2. Maar in ieder geval was het best wel een heel werk en in de combinatie met mensen die daar niet zoveel kaas van hadden gegeten, hadden hun gezegd, joh, we gaan iemand aannemen die het gaat leiden. Ga je daarmee praten? Want ik was al een pain in die ass om mee te lullen, want ik wilde veel te veel voor veel te weinig.
Ja.
En ze hadden er helemaal niks mee. En ze zagen alleen maar eigenlijk toekomstige klanten voor hun winkeltje kijken wat ze konden kopen. En de rest maakte ze eigenlijk niet zo uit.
Nee.
En ik lag daar weer op een zaterdag in wat witte jasje en zo, een buikje naar boven, sigaar in mijn hoofd, een beetje te vertellen wat iedereen moest doen. En zelf achter die kachel een beetje af en toe en klaar te zetten, totdat de mensen kwamen om 3 uur.
Precies.
Het was 2 uur. Op die zondag kwam die dame met iets voorstellen. En ik zei, nou, ik zie het wel dadelijk. Hé man, dus ik zit op een bedje en ik kijk naar zo. Oh, wacht even.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ik kwam er een struisendame aan, hoog op de poten, zeg maar. Goed in het vlees, lekker overal de goede rondingen. En serieus, ik denk, wat is dit? Maar het was helemaal niet mijn type. Maar tot dacht ik van, hè? Het ziet er niet uit als een zigeuner, lange haren, bruine ogen. Het is, waar vind ik dit dan leuk? En dat allemaal even in het voorbij gaan, hè? Zo langzaam. Want we horen weer een kleine 50 meter naar mij toe. Dus ik
jij was aan het uitbuiken en zij liep daar ineens voorbij in die hal. Kunstekietje.
Paf, zo, bam. Bam. En,
nou, jouw aandacht gelijk getrokken.
Ja, nou, voorstel ik nog geen handje geven. Nou, ze komt net uit Amerika, de studie afgerond. En Een lekkere frisse kop en zo. Lekker, gewoon helemaal anders dan de rest. Ik denk, zo, dat is lekker verfrissend. En ze steekt de hand uit. En ik zei, nou, ik ben Herman de Blijken. Jacqueline Doesburg. Ik zei, oké, hoe lang werk je hier? Nou, 3 dagen in de week talen. Kom ze helpen. Ik zei, nou, de rest van je leven ben je bij mij. En nog steeds.
Dat zei jij direct, hè, zo.
Ja, heel raar. Ik had het niet verzonnen. Ik had het niet uit de film. Het was ook zo. Ik gaf die hand weer poink.
Maar die 150 kilo, die kwam uit dat Javaanse lichtbed. Die zag Jacques, die liep erop af. Die zei, de rest van je leven ben je bij mij.
Ja, de hele Boeddha, man. Was echt verschrikkelijk.
En hoe reageerde ze erop dan?
Ja, alsof het er niets toe deed, zeg maar. Dus van, er was wel heel veel man, zei ze later. Dat ik dat zei, wat is dit, joh? Dat
iets te veel testosteron.
Daarvoor kom ik niet hier zo. En ze liet me eigenlijk heel erg links liggen.
Ja.
Zou ik ook doen, want het was eigenlijk helemaal gedrocht, jongen. Echt, serieus. En lomp, jongen. Ook even, ik begreep ook best wel dat het daar nooit aandacht van zou hebben als het niet zelf geforceerd was. En ze moesten natuurlijk wel wat mee, want ik bleef maar natuurlijk erop erin beuken van hallo, en bellen.
Die avond.
Ja. Nou, op een gegeven moment wilden ze niet. Ze kwam erachter dat ik ook nog een beetje nog een andere relatie had, halfbakken.
Ja.
Maar dat vond ik natuurlijk niet.
Nee.
Want ik had geen relatie.
Nee, je zoon in Friesland. Dus
ja, dat was weer een ander. Nee, joh. Knossen. Nou, ja. Ik kom trouwens wel steeds terug in het verhaal, die knossen.
Ja.
Maar toen op een gegeven moment dacht ik, moet er toch een keertje gewoon schakelen. Het irriteert me dat het niet lukt. Want normaal lukt het altijd alles. En nu was het helemaal ruk.
Maar ze had wel de telefoonnummer aangegeven.
Hè?
Ze had dus wel de telefoonnummer aangegeven.
Ja, nou, dat was de mazzel. Omdat uiteindelijk, zij was niet heel de dag daar. Ik moest af en toe toch wat dingen hebben om te begrijpen wat ik die zondag kon doen daar.
Ja.
Nou, zij was daar de communicatie van. Dus ze moest wel die telefoonnummer geven. Het was niet van misschien...
Het was zakelijk.
Ik had het misbruikt, zeg maar. Op een gegeven moment, hoe ga ik het nou voor elkaar krijgen? Dus die tafel was daar weer. Ik lag wel als een dikke boeddha. Ik ben zo'n bolknak in mijn hoofd in de bed. God, dan komt ze weer natuurlijk. En toen kwam ze en dacht, wacht even, oké. En ik zeg, joh, ik ging een beetje op die bar hangen. Ze negeerde me. Ik zeg, joh, ik kom wijn tekort voor dadelijk. Het is 2:45. Er moeten dozen met de engel gehaald worden. Ga jij dat even halen? Want ik kan niet weg hier. En ja, dan ken ik wel dit en dat. En dat, zij liep daar dan naar dat autootje van me. En in één keer zakken bij. Ik zeg, rij wel even mee. Hoezo? Ik weet waar de engel is. Ik zeg, rij maar gauw, want geen discussie.
Ja.
Ik zeg, zo moet je gaan. En je zegt, weet je waar de engel is? Ja, zo helemaal ook van, jezus, ik word nou wel echt een beetje moe van je.
Ja.
Ik zeg, stop hier zo. Ik was midden in de stad, had ik bij toen Asian Glory, is Jenny.
Ja, ja.
Die familie van de MH17 met vader, moeder en zijn oma.
Vreselijk verhaal, ja.
Zo lang kende ik er al, tenminste die Chinese familie.
Ja.
En dat iedere keer als je het over hebt, is toch nog steeds raar. Maar goed, in ieder geval...
Ja, misschien moet ik kort even voor de kijker uitleggen. Dat hele gezin zat in het vliegtuig wat is neergestort.
Ja, die familie heb ik leren kennen in Den Haag. Die zijn toen in Rotterdam gaan beginnen, Asian Glories. En die oma kwam altijd over uit Maleisië. En dat was echt een vrouwtje. Die zat dan in een hoekje. Met die grijs lange haren.
Mm.
Echt een maand lang gewoon s'avonds tot ze uitgewerkt waren. In het volk ging dat zo. En een beetje, weet ik het allemaal. En dat die dag was ook nog Kevin, zijn zoon.
Ja.
Die moest het dan overnemen. Maar die werd eigenlijk door zijn vader altijd in die horeca rondgeschopt. En die moeder was altijd van, het is je vader. Een keer vertelt hij tegen je. Maar die vader stond er altijd... Echt onze koning in zijn keuken. Dat was zijn domein.
Asian Glory is echt een begrip ook in Rotterdam.
En die heeft die dimsummetjes, al die specerijen, alles wat hij erin deed, dat ging altijd via zijn hoofd en een heel klein basculetje. En
dat was fantastisch.
Die zou eigenlijk na die vakantie, want oma werd dan weggebracht in die periode met zijn moeder terug naar Maleisië. Ja. En dan zou die na die vakantie alles aan zijn zoon gaan vertellen. Want het werd nou wat tijd, hij had zich wel bewezen en... Hij was meer vet geaccepteerd vanuit... Hij had overal bij Johnny Boer, bij Hans Verwolde, bij mij. Overal had hij kunnen werken. Hij had zijn eigen richting bepaald en had zich bewezen tegen zijn vader. Nou, dat vond hij zo wel geweldig. Dus die ging na die vakantie, als oma weg was gebracht, ging hij dat uitleggen.
Aan zijn zoon dat hij zaken mocht
hoe
hij
dat moest doen. Ja. En hoe die al die specerijen ging opschrijven en die recepturen. Ja, toen ik weet nog wel waar wij zaten toen dat belletje kwam. Wij kwamen uit België, geloof ik, en... Nou, de MH17, het bekende, de vlucht, naar beneden gestort. Ik denk, nou, dat is vandaag, hoe kan het nou? Joh? Dus ik durfde hem helemaal niet te bellen.
Nee.
Uiteindelijk was het dus zo.
Ja.
En in één keer zijn vader, zijn moeder en zijn oma kwijt natuurlijk. Ja. met een zaak. En in die traditie, dan zorg je voor de rest, de familie die bij je werkt. Nou, dat is een heel verhaal geworden.
Ja,
daar ga je nog een boek over schrijven. Uiteindelijk bestaat het nu nog steeds. Hij doet het nog steeds.
Ja.
Verwerkt hij het? In het begin ging het natuurlijk zo. En nu is het wel zijn winkeltje.
Ja.
En hij wilde nog iets naast gaan doen. Maar dat is een ander verhaal. Maar dat was de tijd van Asian Glory. Dus wij stappen altijd daar in dit straatje bij de achterkant naar binnen toe. Tussen de containers, op die deur kloppen, door dat keukentje heen. Allemaal dimsummetjes en Peking eentjes en weet ik wel, om miljoen te maken en zo. En zegt ze, ja, ik moet even, ik ga hier de wijn halen. Ga maar even van het barretje wachten. Ik zeg, doe maar lekker weer die chunk fang en die dimsum. Kousuma, weet ik het allemaal. Die Peking eendrolletjes.
Ja.
Maar helemaal, we moeten toch zo meteen...
Dus je had gewoon een heel gerecht ook besteld voor Jacques.
Heel die Chinese keuken vol tafel daar. Zegt ze, maar we moeten toch die wijnen halen? Ik zeg, nee, die wijnen staan. Er was wel een rotsmoes gewoon om jou je keertje eigenlijk gewoon naast me te krijgen. En een keertje gewoon je aan te kijken en zeggen dat je echt leuk vindt.
Ja, ja, ja.
Nou, dat is het hele verhaal.
En dat zei je toen?
Ja, en toen kwamen we veel te laat natuurlijk daar weer terug. Maar wel, en toen ging het nog niet van een leien dakje. Nee, maar was heel principieel. Dat was nog wel...
Hoe reageerden ze daarop? Want eigenlijk vond ze jou een beetje een opdringen in het begin.
Ja, maar ik kon me wel heel aardig opdringen zonder opdringerig. Zonder echt heel erg opdringerig.
Maar jij zegt wel gewoon heel direct, ik vind je leuk. En toen was het voor haar nog even, ja, het zal me wel, maar...
Ja, maar volgens mij heb je toch nog een relatie. Ja, maar dat is aflopend. Anders zou ik het ook helemaal niet gevoelens hebben voor jou natuurlijk. Want er is dus ruimte voor, weet je, dat soort verhalen.
Ja.
En dan ging hij helemaal zetten. Weet je wat, dan op een gegeven moment zegt ze, ja, weet je wat, als er is, zie ik het wel een keertje en dan... Komt het wel goed en dan, of niet goed, maar ik ben er wel even klaar mee.
Ja.
Dus ik denk, dat moet ik ook niet hebben. Ik zeg, nou ja, als je wil. Dus s'avonds een dikke fles champagne meenemen naar de huisie. Aangebeld met zo'n dingetje en dat fles champagne. Ik zeg, joh, ze we hadden toch geen relatie, maar ik heb het allemaal denken. Nou, zo dus liep ik iedere keer door te zeiken en uiteindelijk wel volmondig. We zouden ook nooit trouwen eigenlijk. En uiteindelijk, kinderen krijgen ook niet. Uiteindelijk is het allemaal wel gebeurd.
Bizar, hè?
Ja, dat is wel heel raar. Het heeft wel te maken met dingen, wel of niet graag willen of loslaten of...
Ja.
Weet je wel, kind krijg je ook nooit. Hè? Dat was helemaal, ik had natuurlijk kokszaad. Het was helemaal gekookte ballen, had ik, jongen. Dat was echt omelet geworden. Er ging helemaal niks meer uitkomen. Helemaal nooit meer. En toen op een gegeven moment... Ja, dat ik dit hier zit te vertellen in Amsterdam. Kokszaad. Dat staat er helemaal nergens. Dus dat was eigenlijk, ja, dat was echt verschrikkelijk, jongen. Maar ik vond het wel makkelijk, want ik had nooit meer... En over geen discussie over wel of niet een kind.
Maar wacht even. We gaan dadelijk... Maar even nog terug naar Jacques. Want ja, jij zegt
dat ging met Jacques te maken.
Ja, I know. Maar je hebt allemaal dames ontmoet in die tijden. En, weet je...
Daarna niet, hè?
Nee, maar daarvoor bedoel ik.
Ja.
En dan kom je Jacques tegen. En dat was voor jou... je zegt net, niemand was zoals Jacques. Maar wat maakte haar uniek dan? Wat was het bij Jacques?
Ik keek er anders naar op dat moment dan denk ik. Het was totaal een andere leak. Het was altijd. Ik ging altijd maar voor. Het raakte me ergens en ergens was het altijd. Ik had altijd wel een leuke, snelle, gezellige dames, maar op een andere. Ik weet niet wat. Het was in één keer paf. Het was ook geen zin meer om te kijken of anders. Het was een soort van goed in één keer.
Het was geen Jacques en anders niks.
Ja, zoiets was het.
Ja, weet je, aan de andere kant, die kan het volgens mij ook niet echt met woorden beschrijven. Toch? Dat voel je gewoon. Als het klopt bij iemand, dan is het...
Ja, dat is zeker zo. Ga je zelf na.
Ja.
Hoe vaak ben jij en wat heb je nou naast je zitten?
Ja, nee, precies. Ja. Ik wil zeggen, ik heb ook een soort omelet in mijn broek en nog is het gelukt.
Een boer omelet.
Hey, maar met Jacques inmiddels 20 jaar getrouwd.
Ja.
En jullie zijn nog steeds heel close. Ik heb veel meegemaakt.
Maar dat ging ook. Hè. Ik zou nooit trouwen, want ik haat het. Ik was natuurlijk... Thuis had ik een voorbeeld van... Ja, vechten, thuis, drie zussen, klein bewoond, vader nog met een ander. Dat was echt helemaal... Voorbeelden om te trouwen had ik niet echt, omdat dat ideaal zou zijn. Dus dat
was niet,
ik ga het nooit, echt nooit doen.
Je geloofde niet in de happy end, zeg maar, die je werd voorgeschoten in de films.
Nee, dat bestond helemaal niet.
Nee.
Als ik dan ga vertellen, dan ben ik nog een weekje bezig met wat daar in zo'n gezin kan gebeuren. En waar je angsten wel of niet voor hebt en waar je dan uit gaat komen of niet uitgekomen, hoe je erin staat, weet je wel. Dat is een heel ander verhaal. Maar in ieder geval, ik ging nooit trouwen.
Mm-hmm.
Maar Jacques op een gegeven moment, dat ging lekker. En ik dacht, ja, ik ga natuurlijk toch nooit trouwen. Ik had gezegd, ja, dat als goed is goed. En moet ik dan naar alle geëikte dingen natuurlijk om te zeggen waarom het allemaal niet zou moeten.
Ja.
En... uiteindelijk ging ze daar wel een mooi soort van akkoord. Had ze geaccepteerd. En,
is wel handig.
Ja, dat is wel handig.
Ja, is wel handig. Nou, dat is
zo. Maar ik reed echt rond, jongen. Echt zo. En ik had een of andere zesdehands BMW 525.
Ja.
Alle banden deuken erin. Lak eraf. Haar vader. In Rotterdam.
Ja.
De baas in een soort haven met voorkeurstrucs. En allemaal van alles om te verhuren en te doen om containers te sjouwen en die haven te maken.
Ja, want de familie Doesweg was ook geen onbekende familie in Rotterdam.
Die zit daar. Nee, qua voetballen zeker niet.
Nee, natuurlijk.
Die oude, daar zit de broer natuurlijk bij die Gunco, de Gunco-verhaal. En volop bezig natuurlijk. Ja, die ziet zijn oogappeltje aan zo'n varken verdwijnen. Ja, dat was natuurlijk, daar moest ik even overwinnen.
Ja.
Uiteindelijk gaat het hartstikke leuk, nou goed.
Maar hoe was die eerste ontmoeting met hem dan? Kan je dat nog herinneren?
Ja, jezus man. Moet ik dat echt vertellen? Dat is wel een beetje schaamteloos.
Ja.
Ik dacht, wacht even. Ik speel natuurlijk 15 jaar met mijn dame.
Ja.
En dus, op een gegeven moment zegt ze, wil je mijn vader moeten? Ik denk, ja, mijn vader moeten. Dat is wel uit 40 jaar geleden. Hoezo? Ik zeg, jou toch, gezellig, dit en dat.
Ja.
Hoezo je vader nog moeten? Maar ik denk, ja, ik moet toch voorzichtig zijn, want ze moeten wel bij me blijven.
Ja.
Dus ik zeg, oké, kind, je vader maakt me een afspraak. En wat wil je dan? En hoe zie je dat zit dan? En hij moet tot 6 uur werken. Nou, ik ben vandaag vrij.
Ja.
Ik kom je dan maar halen en dan laten we dat maar niet in Rotterdam doen, dacht ik. Gaan we naar Den Haag. Nou, ik had
waarom niet in Rotterdam dan? Jij dacht, ik ken het te veel mensen.
Ja, ja, dat gaat niet.
Dan roep ze, meneer, niet doen, ik ken hem persoonlijk zoiets, van de Engel.
Nou ja, maar ik vind niet hier nog dat je dat moet vertellen. Waarom wordt dit uitgezonden, überhaupt, zo'n podcast? Hoeveel kijkcijfers heb je, joh?
Dat wordt niet uitgezonden, we schrijven er een boek van.
Dat
ik moet het alleen opnemen, anders weet ik niet meer wat je gezegd hebt.
In ieder geval.
Jij ging naar Den Haag.
Naar Den Haag, zit op als je zo naar Den Haag rijdt, naar het Koerhuis, dan rij je langs Badhuisweg. Badhuisweg zat een vriendje met een zaak voor mij, met een terras. Ik zeg, joh, ga daar naartoe. En dan kom ik daar. Dan zeg je vader, die komt uit ook ergens daar vandaan. En dan ontmoeten we elkaar daar, rijden wij naar daar, kom ik je halen. Zeg. Maar ik had die dag vrij. Maar het was echt een werelddag zondag. En ik had met een paar kennis met Hotel New York. Dat was daar toen net allemaal helemaal gezellig, leuke terras. Ik champagne drinken, smiddags, oesjes eten, krap eten. Dus ik was iets te veel naar binnen gewerkt. En ik, oh ja, vanavond ga ik me de vader van mijn meisje. En ik, oh, verschrikkelijk. Dus ik was daar ook een beetje scheidlong. Nou, dat was even, oh ja, kut, nou weg. Ik ga naar halen. Ik rij naartoe.
Een stukken krap nog tussen je tanden.
Nou ja, zoiets was het wel. Maar ik zit echt te verzinnen. Ik zit een beetje te rekken hoe netjes ik het moet vertellen. Want het is eigenlijk helemaal niet netjes wat daar gebeurd is. Een keurige vent, een grote vent. Grijs haar, kop, keurig. Als je zit te wachten.
Ja, met Jacky ernaast dan.
Ik kwam met Jacques aanlopen. Ja, geen idee. Ja. En het was een beetje ongemakkelijk natuurlijk. Want ik dacht, wat doe ik hier? Want een vader van een vriendin van mij, dat ben ik helemaal niet meer gewend. Gaan weg, joh, dan moeten we gaan vanaf. En goed. In ieder geval, ik dacht toch wel een beetje netjes naar die auto. Maar ik had natuurlijk best wel een klein beetje veel champagne op.
Ja.
En op een gegeven moment krijg je olijfjes en dingetjes. En er komt een oude kennis van mij, een dame, die komt op dat terras serveren, want die werkte daar. Ik denk, jezus, dat is zij. Ik denk, nou, ik maak een hele domme opmerking. Die ga ik echt niet vertellen.
Hoezo niet?
Ja, dat kan echt niet. En die vader, wat zegt hij? Ik durf het niet te vertellen.
Echt, ik bel zo Jacques dadelijk op.
Ja, die weet het wel. Belde mij. Nee, maar dat is echt.
Mag ik je bellen?
Die mag me bellen. Dat gaat ze niet vertellen. Maar ik schaam me nog steeds voor dat ik dat zei. Maar in ieder geval.
Maar het was een vunzige platte opmerking, denk ik. Ja, ken je een klein beetje?
Ja, dat
maar was de kennis van je waar je. Was het een kennis of was het een kennis-kennis?
Was een kennis-kennis.
Ja, oké. Nee, dan weten we dat. Nee, dan maken we hem op die manier een beetje rond voor de kijker en de luisteraar. En jij maakte een schuddige opmerking.
Dat was schuddig. Dat was de eerste. Die was niet helemaal goed. Die oude zat te kijken naar. En ik zat te kijken naar Jacques zo. En die oude zat daar.
Ja.
Ik zeg tegen Jacques, je vindt het niet leuk nu al niet, hè, geloof ik. Hè? Volgens mij vind je het niet leuk.
Nee.
Volgens mij vind je het helemaal niet leuk, joh. En toen dacht ze, oh, dit gaat fout. En dat is nou nog steeds, hè. Ik haat dat. Zij maakt nooit ruzie.
Nee.
Dat, ik wil af en toe gewoon, en dan zeg dan dat ik een lul ben, of dat ik het niet moet doen. Of
ja, ja, dat je even gewoon even tegen elkaar kan uitwaaien.
En dan komt ze even later, of als het een beetje, weer een beetje bekomen is en zo. Dan komt ze met een verhaal, zeg, hé man, weet je nou wat je zei net? Of weet je nou wat je deed? Of leg eens uit, waarom doe je dat? En op het moment dat zij dat zo gaat vragen, zo, en dan zit ik daar zo.
Komt hij binnen.
En denk je, en eigenlijk ben ik maar een hele grote klootzak dan, weet je wel. En dat is toch eigenlijk steeds. Hij was toen ook op dat terras.
En, dus zij zei niet gelijk, hé man, oh, wat doe je nou? Ze liet
nee,
jou, maar
nee,
ze maar liet jou wel voelen dat je iets heel doms gezegd had.
Nou ja, ik was natuurlijk opgegroeid met actie-reactie, zeg maar.
Ja.
Altijd, met alles en niet denken en gewoon vol erop.
Precies.
Dus en dat was zij helemaal niet. Dus zij zei, ik denk, ja, ik vind het helemaal niet leuk, geloof ik nu. Nou, dus weer heel die kwam weer een beetje door. Dit kwam
en hoe deed je schoonvader na die
opmerking? Nou, er was een boeienbeestje, kwam er dan die visjes. En ik zat nog een beetje aan een pitje. En ik zat een beetje olijfje. En ik fluim dat pitje zo weg. Zo. En vlak langs hoor, links en rechts. Oh, die is een slechte film, jongen. En die oude heeft natuurlijk zwaar gewoon...
Nee, rondom. Je zit in een olijvenpit naar je schoonvader te spuren.
Ja, en ik zat er heel zo van... Ja, nou ja, joh, wat is er aan de hand, joh? Wat moet je dan, weet je wel? Nou, ik, uiteindelijk, jongen, dat ging... De avond was klaar. En,
maar hoezo stelde je zo nooit zich ook uit ongemak? Omdat je, je wist gewoon niet hoe je in zo'n situatie moest gedragen.
Nee, ik begreep nog steeds niet dat ik de vader van me... Van mijn aanstaande ging ontmoeten. Dat was echt, joh. En dat verschilt leeftijd. En die man die had een aanzien in Rotterdam. En die dacht, wat mijn oogappel net in Amerika gestudeerd.
Ja.
Wat is dit in godsnaam? En ze was zo volhoudend. En dus ben ik maar gekomen. Dit van hem slaat nergens op, joh.
En toen moest hij gewoon met een helm op zitten. Omdat jij de olijfpit op zijn spullen was.
Onder andere. En wil je wijn drinken? Weet je wel, niet. Wil je wijn drinken?
Ja.
Zal weer zijn cheap dingetje worden. Wil je. Ja, echt sloeg helemaal nergens op.
Maar word jij dan in zo'n situatie wel extra ongemakkelijk? Om, ga je dan nog gekker? Ja, je wordt onhandelbaar.
Ik denk, nou ja.
Maar dat is vanuit ongemak ook.
Ik denk het wel. Dat was zeker ongemakkelijk. Ja. Zeker ongemakkelijk.
Ga je nog eigenlijk botten doen? En,
wij naar huis rijden s'avonds. Ik zei, Jacques...
Hoe ging het?
Ik was zeker niet goed genoeg. Hè? Ik was zeker niet goed genoeg. Hè? Dat helemaal. Ik had nooit in de situatie gezeten. Joh. Het werd echt een kermis. Uiteindelijk, 's ochtends werd ik wakker. En ik zie dat meisje... Gelukkig nog naast mij. Ik zeg... Jacques, ik denk dat ik even je vader moet bellen.
Ja.
Dat is niet helemaal jouw voor graag is. Er.
Nee.
En ik zeg, ja, dat kan je wel zeggen. Dus ik hem bellen, zitten. Ik zeg, meneer Doesburg, het is... ik ga niet vragen wat voor indruk u van mij. Ik kan er wat voorstellen. Maar ik wil echt heel erg serieus gemeend mijn excuses aanbieden. Ik wil het graag een keertje doen. Ik had ook nooit gedacht dat zou doen.
Nee.
En uiteindelijk...
Dat was voor jou wel een stap, denk ik. Omdat...
Ja, dat was wel. Ik denk, ja, als je dat meisje helemaal murren verliezen. Dat wat gisteravond gebeurd is. Na drank. En ik haatte drank. Want mijn vader was eigenlijk zwaar alcoholist. Dus ja. Daar relateerde ik aan. Dat ik dan dingen ga zeggen die ik niet goed kan praten natuurlijk. Dus
nee.
Ik dacht, nee, dit moet niet. Dit is niet goed. Dus dat verafschrikt. Dus ik moet daar iets aan gaan doen. Dus uiteindelijk... zeg, wilt u het alsjeblieft... Hij zegt, ik zeg niks tegen mevrouw. We hebben het niet meer over. Het is goed. En laten we van de week maar eens een keertje gaan lunchen. Ik zeg, dat is goed, meneer Doesburg. Nou, sowieso is dat eigenlijk een beetje nog steeds. En dat is, en dan gebeurt dat. En dat kwam dan op een gegeven moment weer. Liep dat verder. Maar op een gegeven moment hadden we wel wat. En, maar ik ging niet trouwen natuurlijk.
Je bent wel geaccepteerd.
Ik heb nog 6 jaar over vertellen, jongen, eigenlijk. Maar het is,
ik ben ook wel benieuwd. Wanneer, hoe was... Heb jij altijd goed contact met je ouders gehad? Of was dat die tijd minder?
Nee, maar we hadden 4 kinderen thuis.
Ja.
We zijn laatst nog eens een keertje teruggegaan. In Sint-Amalonsstraat. Dat is bij op Zuid, zeg maar. Op Zuid, Charlo's.
Ja.
En dat was echt een... het was zo'n kamertje. Dat was het huis dit een beetje. Zo. Een keukentje.
En sliep je met je 3 zussen en 2 ouders.
Ja, dat was... Maar dat huwelijk was niet helemaal jovel.
Dus je moeder
was. Nee, dat was dan zo. Dat, en vroeger ging dat naar de kinderen toe een beetje anders, denk ik.
En je vader
was ook daarbij. En ja, wel zwaar. Dat was het weekend, moest ik allemaal flessen met Bokma-flessen naar de slijterij brengen. En die is nog bij het maken voor iedereen. Ja, dat was geen fijne situatie.
Nee.
In die zin, als je ziet wat je nou hebt en waarvoor je het wel doet en waarvoor je dingen wel of niet doet. Zeg.
Het warme gezinsleven kende jij niet in die tijd?
Nou, niet op die manier. Als je mij 5 herinneringen vraagt van hoe geweldig je jeugd was thuis, dan hou ik een beetje... Komt dit niet vol?
Nee.
Maar ja, dat... Het is niet zielig, of dat was gewoon zo. Dat die situatie was zo. Dus ik neem ook helemaal niemand wat kwalijk.
Ook je vader niet?
Nee, ja, niet. Nee. Nee. Die zal ook zo oorzaak hebben gehad waarom dat zo gegroeid is. En uiteindelijk zijn ze zelfs een keer gescheiden. Toen gingen ze ergens weer wonen. Toen moesten ze weer trouwen. Weet je, we konden later dan weer naar boven. Maar dat zijn natuurlijk keuzes van... Je hebt 3 kinderen.
Uh-huh.
Maar het was wel, als je dan thuis kwam, was het wel van... we gaan nu onder bed liggen, anders gaat het niet goed. Weet je wel. Dus, en,
omdat je, werd je vader agressief?
Ja, die had wel een soort van kwade dronk. Die moest je niet tegenspreken. Ja. Ja, er waren geen drama's, weet je wel. Op een gegeven moment weet je ook niet. Dan is het zo. Je moeder die wilde altijd alles bij elkaar. Een hele beleze vrouw, een keurige vrouw. En die zorgde gewoon voor die kinderen. Maar ja, je ziet wat zo'n ontwricht gezin dan. Wat er allemaal wel of dan niet gebeurt. Dat is echt... Er zal ook ongetwijfeld niet erger zijn. Er zijn veel gezinnen die waar het veel erger is, kom je wel eens achter. Maar dit was niet de ideale bodem, zeg maar.
Het is jouw persoonlijke verhaal, ja. Maar je hebt in ieder geval geen warme herinneringen aan die tijd, helaas.
Nee, het heeft wel een hoop geleerd. Je leert wel struggle for life, dat je dingen moet doorbreken, anders moet gaan doen, voor jezelf moet opkomen. Ja, als je A zegt, moet je B zeggen, weet je wel. Dus je komt wel achter een hoop dingen. Het is een harde leerschool geweest, maar...
Maar toen jij Jacques leerde kennen, had je toen nog wel zo'n band met je ouders dat je Jacques direct aan hun wilde voorstellen? Of juist dat je dacht, moeder, ik stel ze liever niet voor?
Nee. Mijn moeder was al overleden voordat ik Jacques ontmoette. Mm. 62, kanker. Die rookte met z'n tweeën. Dus ieder apart. 3 pakjes Caballero zonder filter per dag.
Wow.
Ja, die longen waren echt verkankerd. Dat was echt helaas pindakaas. Dat was rokers gerelateerd, zeg maar. Mijn vader was nog wel en die uiteindelijk is die wel ook overleden, onder andere daaraan, zeg maar. En dat was kort in de relatie, ja.
Oké. Okay.
En dat, dus ik graag voorstellen niet, nee. Maar mijn ouwe heeft door eigenlijk dat verleden eigenlijk, toen overleed mijn moeder en toen woonden ze in een of ander huurhuis, dat kon ik toen kopen, omdat langer die coöperatie deed, dat vind ik niet veel kopen. En dan dacht ik, oké, mijn vader, weet je, tot mijn vader, koop ik dat, kan die huur betalen, kan die blijven zitten.
Mm-hmm.
Ja, ook daar, jongen, weer. Ik ging een boek over schrijven wat je dan wel of niet meemaakt. Maar dat was zo. En die ja, alleen maar ook wel tussendoor wel weer erbij getrokken en niet. En dan kwam hij op een gegeven moment zonder werk te zitten. Maar dat is altijd niet echt een hele ideale situatie geweest.
Maar je hebt wel altijd de verantwoordelijkheid gevoeld om nog voor je vader te zorgen, ook toen je moeder er niet meer was.
Nou ja, te zorgen. Het is het hele verleden. Ik weet niet of dat dan wel een goede wending van het verhaal is. Waarom je dat dan wel of niet gaat doen.
Mm.
Want uiteindelijk, weet je wel, ook in zo'n situatie van die twee. Ja, wij zijn daar dan aanwezig. Wel of niet gepland.
Ja.
En daar moet je dan mee leren leven. En op een gegeven moment. Hij had een heel groot sociaal gevoel wel.
Mm-hmm.
Buiten ons huis dan. Moest voor iedereen zorgen. In de kroeg was hij een gezellige kerel.
Ja, precies.
Hielp ook iedereen. Werkte ook bij het Prooi van Tutum, zijn instelling. Vroeger voor gezinsproblemen, kinderen weliswaar. En daar had hij dan het voogdij over een aantal kinderen. En zorgde dan wel niet goed voor ons, weet je wel. Dus dat. Maar daar kom je allemaal later achter. Dat heb je op dat moment niet eens in de gaten. En die situatie was zo dat je zorgde voor je vader. Ja, aan de andere kant zie je ook een soort zielige hoopje op een gegeven moment.
Ja, tuurlijk.
En denk je, ja, weet je wat... Ik heb dat huis, dat zal nog wel een keertje verkocht worden. Ik ga er niet wonen, laat hem de huur maar betalen. Betaalde uiteindelijk de huur ook niet, weet je.
Nee. Dus, maar je zit je vader ook niet op straat.
Nee, dat doe je zo, zeker niet. Dus dat is wel, dat is wel een dingetje geweest. Trouwens, dat jij dat dan, dat ik dat hier ga zitten vertellen, man.
Ja. Dat is ook niet erg om... dat is ook een groot onderdeel van je leven geweest.
Dat is wel een basis, wel een voedingsbodem tot wat er geweest is natuurlijk. Want je merkt ook, ik heb 6 klassen lagere school. Die kleine... Jacques is echt van studeren en werken, studeren.
Ja.
Ik vond het allemaal niet nodig. En die kleine van mij, dat heb ik echt moeite mee op school te houden. Want die vindt het verschrikkelijk. Even een goed stel hersens. Als hij wil, gaat hij voor goud. En dan wint hij het allemaal. Hè? Maar dat moet hij echt doen. En dan zeg je, jongen, hallo, zeg ik tegen hem. Kijk even, ik ben 62. Jij wil wereldvoetballer worden. Jij moet... Maar dadelijk, om mijn 40 kon ik niet uitschrijven. Maar als jij echt die voetballer wordt die jij wil worden...
Ja.
En je bent 40 en je hebt wat geïnvesteerd. En je kan 45 misschien, maar daarna begint jouw pensioen.
Ja.
Omdat ik, herhaal ik natuurlijk al die verhalen een beetje.
Ja.
Ik doe wat ik doe. Ik vind het leuk. Ik vind het fijn. Ik kan het ook niet anders. Ik zou het zo weer doen. Maar misschien had ik iets langer op school moeten blijven zitten. Had ik mijn hersens op een andere manier moeten ontwikkelen. Ik heb nooit gelezen. Schrijven niet. Lezen niet. Dat is gek. Altijd de boeken van Otjel Trent en naar de films kijken.
Maar ja, je hebt wel zo'n beetje alles uit je carrière gehaald. Zeg ik even als buitenstaander, ga jij niet over jezelf zeggen, maar laten we eerlijk zijn. Ik bedoel...
Het is wel in Rotterdam wel wat ook de mensen die bijgewerkt hebben. Het is wel leuk dat ze nu zien dat ze heel veel mensen die bij me gewerkt hebben, zijn ook weer goed terechtgekomen in hun horecaleven. Ja. Sterretjes en grote zaken. Allemaal wel goed. Dus je hebt wel wat gedaan, ja, maar allemaal wel niet uit een voorbedachte overtuiging. Gewoon op dat moment het beste eruit halen.
Mm-hmm.
Dat was eigenlijk.
Maar goed, dus die les die krijgt hij wel van jou?
Nou ja, nog steeds. Hij moet doen wat hij belooft aan derde. Hij moet in de basis dan langer nadenken voordat hij iets gaat doen. Ik was natuurlijk links en rechts. Ik heb ervan geleerd dat het niet altijd goed is. Je moet het ook niet te binnen de lijntjes proberen, zeg maar. Mm. In een gebaand pad. Want dan word je ook blind voor de rest wat ernaast gebeurt. Dus dat probeer ik wel een beetje met Jacques bij te brengen.
Ja, ja, ja.
En die is, ja, Jacques is heel anders natuurlijk. Die voedt hem echt op. Ik ben, hij zegt altijd tegen Jacques van, ja, u voedt me op en papa's voor de leuke dingen.
Ja, ja, maar ik moet ook zo heerlijk lachen als ik bij jullie ben om die dynamiek ook, weet je wel. Jij bent gewoon echt, jij hebt zoveel lol met hem. En ja, die hebben allebei een andere soort rol. Maar het is wel een goede dynamiek. Er zit een goede balans in. Althans, ja. dat zie ik vanaf de zijkant.
Hij zegt echt
alles. En het is echt een leuk ventje trouwens. Sorry dat ik je onderbreek.
Nee, maar hij lult tegen jullie ook altijd heel gezellig.
De eerste keer dat wij Mats ontmoeten bij jullie thuis. Toen is hij daar gewoon bij komen zitten. En het was gewoon alsof er een volwassen kerel bij zat. Weet je wel,
hij vraagt ook alles.
Precies, hoe geïnteresseerd hij was. En echt een superleuk ventje.
Ja. Hebben jullie elkaar ontmoet? Je eerste meisje. Wanneer heb jij voor het eerst gezoend, zegt hij dat?
Ja, precies. Er gingen al die verhalen en hij vond toen een meisje leuk. En een heel gesprek erover. En dat was ook helemaal niet... Normaal op die leeftijd zeg ik, ik vind helemaal niemand leuk. En hij gewoon, ja, ik vind het echt een lekkere chick. Ja, superleuk. Hey, maar weet je, zo eigenlijk met die... Je ouders zijn allebei aan die rotziekte overleden. Ja. En vervolgens krijgt die vrouw het ook nog. Shock.
Ja, dat was wel de voorloper ervan. Dat is wel een dingetje. Die was op een gegeven moment... kwamen ze wel achter dat het... immuunprobleem was.
Ja.
En alle academische ziekenhuizen gehad en alle reguliere zorg. En dat was uiteindelijk was dat wel een dingetje. Dat was eigenlijk een soort van uitbehandeld, zeg maar. Van heel op een gegeven moment zaten we.
Maar zat weliswaar... haar immuunsysteem werkte eigenlijk niet meer.
Nee, maar als je in Nederland onderzocht wordt, op ieder geval hoe wij dat hebben meegemaakt. En ook met mensen die wat beter kennen het ziekenhuis, die hebben ook, ja, weet je wel, als dit het lichaam is. Ja, dat is mijn specialisatie. Maar wat hier gebeurt, dat staat wel in connectie. Maar daar weet ik niet zoveel vanaf. Dan moet je een ander hebben. Dus nou ja, zo heb je elk orgaan.
Ze werd eigenlijk van het kastje naar de muur gestuurd.
Nou ja, zo voelde dat. Was natuurlijk niet per definitie de bedoeling ervan. Maar dat is wel, was dat. Het was niet regulier wat er aan de hand was.
Mm.
En allergietesten en nou ja, bloedonderzoeken. En uiteindelijk, nou, lang van kort te maken, kwamen we bij een arts van een kennis in Barcelona. Die had bedacht, ik moet op een andere manier, ik ben cardioloog.
Ja.
En, maar ik ben altijd aan het einde van iemands carrière, zeg maar, op aarde bezig om nog langer hier te laten zijn wat er gebeurt. En dat is meestal door een verziekte houding qua leven natuurlijk. Veel eten, drinken, vet hard, dit en dat. Ik moet zorgen dat die lichamen niet ziek worden.
Ja.
Dus dat is niet de mensen bewust maken van de manier van leven, maar wel gewoon de oorzaak ergens weghalen en niet symptomen gaan bestrijden.
Mm-hmm.
Dus die is dan op een hele andere manier dat gaan beleven. Toen was die man een jaar.
Want die zoekt naar hoe kom je eraan aan de ziekte. Ja. En niet zozeer van, ik geef je nu een pijnstiller en heb je geen last meer. Zijn even plat gezegd. Ja, precies.
Dan komt en die is daar. Nou, op een gegeven moment ging dat in daar zo. Bloedonderzoek, dat duurde 3 weken. En dan moest je elke dag, 10 dagen lang, moest je ontlasting op bepaalde tijden, je speeksel, nou, van alles moest je ingeven. Dat duurde na 3 weken, kreeg het resultaat. En ik kwam uit dat daar een 11 soort virussen in haar lichaam zaten, waarvan 5 dodelijk zouden zijn. Mm. En voorloper, als dat uit zou groeien, zou dat vol ongeneeslijk kanker worden.
Ja.
En dat was iets van dat was hersen, ruggenmerg, bloed en bot nog iets. Nou,
ja,
en die stonden echt zeg maar op een bepaald punt, zeg maar dat het 1000 was en 1005 was klaar.
Ja.
Dus die hebben een paar...
En 1000 bedoel je de waardes van...
Ja, zoiets zeg maar om een grens aan te geven. Wanneer is het nou kanker en wanneer is het dan geen kanker? En nou, de eerste zwaar behandeld ook met heel veel biologische natuurlijke medicijnen. Maar ook in samenwerking met wel de normale standaardmedicijnen.
Mm.
Want dan gaat het niet met een normale liefje natuurlijk in een beetje knoflook en citroen eruit halen.
Nee.
Dus dat gingen wel rake behandelingen in combinatie.
Maar die man, in Barcelona, die keek wel op een heel andere manier als dat jij in Nederland ooit gehoord had... En
100%.
Hoe ben je bij hem terechtgekomen?
Nou, dat was een vriendje van mij. Dat is, die woonde bij mij in de buurt. Of woont nog steeds, zeg maar. En dat is aan de overkant woont hij. Dat is een groot horecaondernemer die ook in Barcelona een aantal winkels had. Mijn familie zat daar.
Ik denk dat weet je niet.
En die zegt, ga een keer naar de keer. Want ik geloof niet in ook spokers, maar ik weet het niet. Hier ga ik naar de dokter en dan lukt het niet. En daar krijg ik 3-4 spuiten en dan loop ik weer, voetbal ik weer. Mijn moeder, mijn vader, weet ik het allemaal. En ook daar mensen met... dus ga kijken.
Mm-hmm.
Nou, dus ik weet nog wel de dag nog steeds, als ik ze op Schiphol opgezet om naar, was Rotterdam, Barcelona.
Ja.
Waarom ik niet mee ging, weet ik niet. We hadden die kleine natuurlijk, die moest ik zorgen, moest school. En die zijn naartoe gegaan. Ik dacht, toen ze naar de vliegtuigtrapje liep, kom nooit meer terug. Dat kon bijna niet meer lopen. Heeft hij 3 jaar 7 dagen in de week behandeling gehad, zeg maar. En dat was
in Barcelona.
In Barcelona. En, dat, en als je nou vraagt, heb je het al gedaan met die kleine? Of je bent er samen uitgekomen? Ja, daar kun je nog een week over lullen.
Maar je bent even ook in een soort roes geleefd, hè, heb je wel eens verteld. Het is gewoon gegaan. Zij ging naar Barcelona en ze kwam in dat traject terecht. En dat was het op dat moment.
Het was bellen en dan was eerst in een hotel en toen in een appartement. En, je wilde, en toen hadden we een deal met een heel leuk hotel. En die mensen vingen er altijd op en... Die artsmiddag die zegt, ja, je moet gewoon wel leven. Je moet wel niet depressief, je moet eten, je moet uit. En smiddags ging die lunchen met een visje, een glaasje rode wijn. En smiddags werd ze weer helemaal voor 120 injecties per dag. Hè?
120 injecties per dag.
Ja, inmiddels wel weer 40 kilo afgevallen. Dat was door de andere injecties die ze hier had gekregen helemaal opgeblazen. Dus
ja.
Als je zo vertelt, is een soort patiënt. Maar als je die ziet nu, dan is het niet zo echt een
Nee, niet normaal patiënt. Hoe fit en vitaal
ja,
is.
En levenslustig en lief en aardig en gewoon blij in het leven. Op een gegeven moment werd ze weer wat beter. Want er zat namelijk één virus, dat was ontstaan, tijdens zo'n prik die zo'n kind krijgt, weet je wel, vroeg.
Tetanus?
Ja, zoiets. In de arm.
Polio? Ja, gewoon een vaccin?
Zo'n vaccin, zo'n mix ding.
Okay.
Vandaar dat nu haar, de vaccinatie nu, dat gaat ze echt niet nemen.
Nee.
Dat, ze moet het immuunsysteem hoog houden, dan is het. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Ja. Kan ze beter uitleggen dan ik.
Ja.
Daarvoor heb ik hem wel gedaan, want ik wil niet zijn dat ik haar dan dadelijk aansteek.
Mm.
Maar dat was eigenlijk dat virus, of dat dodelijke virus, dat was ontstaan uit die prik. Dat is slecht verwaarloosd, niet goed verwerkt in het lichaam, dus altijd ergens blijven groeien.
En daar kwam die cardioloog in Barcelona kwam daar achter.
Ja. En die is daarmee het ziekenhuis ingegaan en naar die kankerarts, zeg maar al. En dat is toen een behandeling geweest. En dat is de celtherapie. Alles heeft ze gehad.
Maar 3 en jaar doorstaan. Lang 7 dagagen in de week behandeld worden.
Ja, de eerste 2 was 7 dagen.
Zij woonden in een hotel. Hè? Jij kent het verhaal natuurlijk, maar voor de mensen die luisteren, maar ze woonden in een hotel eigenlijk.
Ja, klopt. En dan werd ze helemaal in de kamers opgewaardeerd. En dan kregen ze nog buiten de uur als ze daar kwamen s'avonds. Had ze altijd trek in anchovies en iets pittigs.
Ja.
En dan zat er een barman, die liep daar in een rockkostuum. Nou, die bleef altijd, want die wist dat ze kwam. Werd ze ontvangen. En die begon te vertellen over zijn moeder. Van je moet het volhouden. Moeder heeft het ook, weet je. Dus dat was een hele gekke band daar in dat.
Ja.
Dus dat heeft heel lang geduurd. En uiteindelijk.
Ongelooflijk.
Ja, is het nu een beetje lastiger om daar naartoe te gaan. Maar op zich is ze nog regelmatig daar.
Ja.
Dit is in controle. Ze kan ermee leven. En. Door al die kruisallergieën, omdat dat natuurlijk anders werkt in zo'n lichaam, komen steeds meer dingetjes bij. Maar nogmaals, je hebt het over een patiënt nu, maar als je ermee leeft en hoe ze ermee omgaat, is...
Ja, kijk hoe Jacques eruit ziet.
Oh ja, heb je pillen genomen? Ja, tussendoor gedaan.
Want hoe ziet dat er nu uit dan? Wat moet zij nu op dagelijkse basis bijvoorbeeld nog nemen aan medicijnen?
Eigenlijk waren dat ongeveer 85 pillen. Maar ook veel biologisch, zeg maar, combinaties.
Ja.
En... ik denk dat die nog steeds wel rond die 30 zijn.
30.
En dat doet ze wel. Maar dat merk je niet eens. Je ziet het niet eens. Je hoort het niet eens. Ik bedoel, het is niet, ik ben er niet zo aan gewend. Dus ik zie niet dat het patiënt is. Maar het is gewoon een levenslustig mens. Wat graag in leven blijft. En
moet ze nog vaak terug naar Barcelona ook voor controle
af en toe,
dan?
Af en toe wel. Dat is nu wat moeilijker natuurlijk.
Ja. Zouden dan 1 keer per jaar of vaker per jaar? Of?
Nou, buiten de band met die arts natuurlijk. Want dat in die manier van denken en lesgeven. Kijk, als je Casper van Eyck hebt in Rotterdam.
Mm.
Die is alvleeskier specialist.
Ja.
En die is getrouwd met Spaans ook.
Ja.
En die kwam erachter dat er ook een andere manier van denken is over het genezen van dat soort ziektes. Omdat een patiënt volgens mij, als ik het goed vertel, dat was een patiënt die kwam bij hem terug. En die had die was opgegeven eigenlijk. Die zegt, hoe kan dit nou dat je helemaal schoon is? Die is dat verhaal gaan vertellen en die is van allerlei andere dingen gaan proberen. Andere medicijnen die alleen voor dieren gebruikt werden, of weet ik wat. Iets dat verhaal kan ik niet helemaal vertellen. Maar die kwam erachter dat er ook andere manieren van behandelen zijn en waarheden zijn dan de reguliere.
Ja, Jesse de moeder natuurlijk zelf, vrouw Jesse wel eens verteld, toch?
Ja, dat allemaal. Dat is eigenlijk heel jammer genoeg wel, daar komt te weinig naar boven.
Nou ja,
dat wordt
heel
steeds
snel
weggeschreven als
alternatieve geneeswijze.
Als je dat goed vindt. Als wat met je doet, is dat altijd goed, joh. Dat moet je niet geloven.
Ik zal nooit vergeten bij Jessie. Jessie de moeder kreeg voor de 3e keer kanker. En Jessie zei gewoon van, we gaan het op een andere manier doen. We gaan het gewoon niet meer doen zoals het in de ziekenhuizen verteld wordt. En die is echt aan een strikt dieet gegaan. En dat moet Jessie inderdaad maar een keer goed uitleggen. Want die is daar gewoon helemaal ingedoken. En haar moeder is genezen. En toen zei die arts ook later op kantoor, die zei van, je hebt geluk gehad.
Ja.
En toen zei Jess, ze heeft geen geluk gehad. We zijn hier gewoon keihard voor aan de bak gegaan. Maar
we hebben geluk gehad dat we bij jou weg zijn gegaan.
Ja,
dat gelukkig was het.
En weet je wat ook zo erg is? Eigenlijk als je een arts spreekt, dat een arts kan zeggen tegen je van, Je hebt niet lang meer. Eigenlijk is dat heel erg. Als je gewoon mentaal...
Of uitbehandeld.
Uitbehandeld. Weet
Hoe
je
lang
wat
heb
doet?
Je nog? Ja, weet ik niet.
Als je even nagaat dat alles energie is en positieve mindset. Hè? Dat is best. Dat zijn hele heftige dingen om te zeggen. En ik ben wel blij dat er steeds meer ruimte is voor die alternatieve geneeswijze. Of alternatief. Ja, waarom is het eigenlijk alternatief? Omdat het niet meer voorgeschreven
boekje
is. Omdat
het niet regulair is. Ja, omdat niet de maatschappij vertelt wat de standaard is.
Ja.
En als dat niet doet, dan is het alternatief, denk ik. Ik weet het niet. Ik ben in ieder geval blij dat ze het gedaan heeft. En dat heeft onwijs geholpen. En nog steeds is het met eten is het nog steeds te reguleren.
Mm.
En dat geeft ook aan dat het dus wel werkt.
En is die cardioloog er uiteindelijk achtergekomen waar het ontstaan is?
Die ene dodelijk die prik.
Dat was de prik, maar de rest is daar op voort.
Ja, dat is allemaal ontstaan tijdens het verhaal in 30 jaar lang.
Bizar.
Matsje was geboren en die had op een gegeven moment had een bilirubine, een afvoerprobleem via de huid, een beetje geelzuchtig, maar dat groeide zo overheen. En dan had hij nog een paar dingetjes en dat was in onderzoek, dat was een beetje Gilbert. Nou, een beetje Gilbert.
Ja,
dat ken mijn leven, joh. Dat maakt een beetje stof, ja. Maar het enige is als je auto mag rijden, dat je een brief bij moet hebben dat je het hebt. Want uiteindelijk is een soort omzetting in alcohol in je bloed. Als je moet blazen, ben je onder invloed.
Mm.
Kan dat geven.
Mm.
Toen waren wij in Spanje bij die arts. En toen zeiden we, ja, maar Mats heeft een beetje Gilbert. Wat is dat? Beetje Gilbert.
Ja.
Je bent ook niet een beetje zwanger.
Nee, precies.
Ja, je hebt gewoon Gilbert of niet. En dat moest in twee cellen plaatsen. Nou, weer zo'n verhaal. In ieder geval gingen we onderzoeken. Hetzelfde bloedonderzoek wat Jacques in het begin gedaan had. Van dat duurde 3 weken. Ja, en dat werd gedaan. En daar kwam uit eigenlijk dat het virus wat ontstaan was door die prik toen zijn kind was. Dat heeft hij overgenomen tijdens de geboorte.
Ja, moet je nagaan, jongens.
Dus hij heeft daar 2-3 keer voor behandeld. En ik denk, ja, maar dit is toch gek, weet je wel. Is het dan niet een beetje hocus pocus of is het wel, weet je, op een rare manier. Hier terug in het ziekenhuis laten onderzoeken. Geen Gilbert meer.
Goh.
Ook niet een beetje.
Ook niet een beetje, nee.
Dus dat is. Dus je gaat er wel langzaam wel in geloven.
Ja, nee, zeker. Ik sta er heel erg voor open. En er zijn genoeg bewijzen dat...
En ik geloof ook wel naar aanleiding van... zeg maar het medicijnengebruik en ook die we voorgeschreven hebben daarin gekregen hebben in Barcelona. Op een gegeven moment liet ik mezelf ook een beetje onderzoeken naar allemaal medicijnen en biologisch en dingen die alleen in Duitsland en België gemaakt werden, hier niet verkocht mochten worden. Wel gaan doen ook, gaan innemen. Ik ben overtuigd, ik heb nou die corona vorig jaar oktober gehad, zeg maar.
Mm.
En daar ben ik zo makkelijk doorheen gerold,
ja.
Zo als een... Nou, een beetje lastig griep, joh.
Je hebt gewoon een goed immuunsysteem.
Dus hij had altijd over, je moet je immuunsysteem opbouwen.
Tuurlijk.
En dan ging je bij hem naar een soort level. Kijken welk level je zat. Met van allerlei waardes, overal. Nou, dat tunde die een beetje bij met wat medicijnen. En dat ging altijd. Elke dag slikt dat nog.
Ja, precies.
En het is, ik ben eigenlijk nog nooit ziek.
Nee.
Beetje veel eten. Af en toe voel ik me opgeblazen.
Ja, maar dat zie je niet aan je. Dat scheelt.
Ik was gisteren weer, jongen, dat was lekker even weer die keuken. Zijn we toch een beetje aan het kloten om te kijken in die keuken wat we weer gaan brengen, weet je. Dat komt steeds dichter in de buurt,
ja.
Licht in de tunnel, jongens worden de zaak verbouwd, jongens worden enthousiast.
Beetje leven in de brouw eigenlijk.
Dus dan gaan we weer eten, dingen. En dan had ik de hele dag, en dan lag ik echt als een boeddha in mijn bed te hikken weer zo opgeblazen. Denk ik, waarom doe ik dit nou?
Ja,
ik wil die
kleider
nog, ja, maar zo.
Het
blijft leuk en gezellig.
Ja, joh. Hey, Herman, ik zou jou goed op de hoogte houden van de tijd. Want jij moet weer door, hè, naar je volgende afspraak.
Wat? Ja. Ik vind, dat lult makkelijk bij jou aan tafel, jongen. Het is leuk gezellig.
Dan
moet je
een
keertje ergens vervolg hebben. Want het is al zoveel. Het is al zoveel.
We kennen al uren lullen. Ja, maar we zien elkaar privé ook vaak genoeg. Dus het was ik nog een beetje zoeken van, ja, deze dingen weet ik al. Maar dit zijn wel interessante verhalen. En ik zou zeggen, kom gezellig nog een keer terug, Herman.
Doe zeker.
En wij gaan lekker, weet je wat we gaan doen, even? We gaan, als het lukt, gaan we naar Bruut.
100%
in Limburg.
Ik geef
naar
de agenda trutten en we gaan er zeker even naartoe.
Ik kom snel eten bij Goud. En voor alle mensen die in de omgeving van Rotterdam wonen of niet de omgeving van Rotterdam, ga een keer naar Goud. Ik zeg het niet omdat het mijn maat is. Het is een heerlijke zaak. Niet alleen voor Herman, maar ook
voor Gouden Dag.
Ja, Gouden Avond, Gouden Dag. Ook voor Nick. Hè?
Daar gaat het om. Dat is mijn compagnon. Ik ben daar ingegaan in die zaak. Nadat ik eigenlijk Las Palmas kwijt was.
Ja.
Ik liep een beetje met een zinnomwal in, omdat ik geen kantoortje had. En uiteindelijk, hij had bij me gewerkt. En toen kwam het zo voor met François.
Ja.
Die zat daar, die ging naar de stad. Ik zei, waarvoor hebben we niet verkocht? Nou, toen kwam dat uiteindelijk hebben we het gehaald. Het is de bedoeling dat hij dat dadelijk gaat overnemen. Ik zou een kantoortje hebben en een beetje lekker bord eten 's middags. En hij moest in die ontwikkeling naar ondernemen toe. Die zaak gaan bouwen en dat doet hij nou. Zijn eerste zaak. Natuurlijk keihard gelacht dat je nou kijk op je bek geslagen met die corona. Maar we komen er wel doorheen.
Maar hij leuke gozer en zijn broertje werkt er ook, hè?
Ja, goed team.
Ja, dat echt goed team. Broerwerk. En die pakketten die jullie hadden.
Maar loopt er nog steeds.
Ja.
Hey,
hey, mensen.
Dat huis, prettige dag en volgende keer.
Jullie bedankt voor het kijken en luisteren. Herman vliegt de zaak uit. Tot de volgende keer en ciao.
Dit is vervelend. We hebben nog 30 seconden advertentieruimte beschikbaar, maar jouw merk zit er niet in. Wil jij deze ruimte beter benutten en staan waar voorheen HelloFresh of Samsung stonden? Mail dan naar adverteren@tonymedia.nl.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.